أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voordat ik begin, heb ik eerst een vraag aan jullie. Wie van jullie, en steek je hand op als dat het geval is, gaat op vakantie dit jaar? Mooi. En als jullie op vakantie gaan, wat nemen jullie dan mee? Als ik jullie mag vragen. Roep maar. Wie neemt wat mee? Kleding?
Koffer met kleren.
Koffer met kleren. Wie neemt wat nog meer mee?
Cadeautjes.
Geld. Sorry?
Geld.
Geld. Voor wie?
Voor jezelf en voor de arme mensen natuurlijk.
En kleding neem je mee voor wie?
Voor jezelf.
Voor jezelf.
Dat is ook apart.
Dus ik heb gehoord kleding, geld.
Sadaqat.
Sadaqat.
Paspoort. Je geloof neem je altijd mee.
Je paspoort. Ik heb heel veel goede antwoorden gehoord. Maar het overgrote gedeelte van de antwoorden die ik heb gehoord zijn allemaal zaken die betrekking hebben op het wereldse leven. En dat is het probleem wanneer wij op vakantie gaan. Wij denken alleen aan de eindbestemming daar. Wat zullen wij meenemen op onze vakantiebestemming? Kleding, mooie kleding, zomerse kleding, verleidelijke kleding, geld. Ik neem geld mee, zodat ik lekker uit eten kan. Zodat ik dure auto's kan huren om vrouwen te imponeren. Geld om er chic uit te zien, zodat ik de aandacht trek. Allahu musta'an. We denken aan onze vakantie alleen aan wereldse zaken. Dat is ons probleem. En eigenlijk had je al kunnen raden wat voor antwoord ik van jullie had gewild. Aangezien wij hier vandaag zijn gekomen om te kijken wat het geloof ons adviseert. Als wij te maken hebben met vrije tijd. En nog steeds hoor ik wereldse zaken. Dat zegt iets over de gesteldheid van onze iman. De gesteldheid van ons geloof. Hoeveel waarde hechten wij aan ons geloof? En hoeveel waarde hechten wij aan dunya? Aan deze wereld? Kennelijk meer dan aan ons geloof. Gezien de antwoorden. Als ik alleen daarop mag oordelen. Vakantie, beste broeders en zusters, is een tijd waarin jouw rust wordt gegund van jouw dagelijkse bezigheden, je school of je werk. Ibadah, aanbidding, kent geen vakantie. Als we het hebben over de grootste vorm van aanbidding, het gebed, dan is er voor de moslim geen enkele reden om het gebed te verlaten. Zelfs mensen die ziek zijn, moeten bidden. En als zij hun lichaam niet kunnen bewegen, dan moeten zij liggend bidden. En als zij niet eens hun gewrichten kunnen bewegen, dan moeten zij met hun ogen bewegen. Maar toch moeten ze het gebed verrichten. En wat te zeggen over de mensen die in oorlog zijn, die te vrezen hebben voor hun leven. Elk moment kan hun leven hun ontnomen worden, onverwachts. Maar ook voor hen is het gebed niet vrijgesteld. Wat dan te denken van iemand die zit te relaxen op zijn vakantie? Denk je dat hij vrijstelling heeft? Bala! Hij heeft zeker geen vrijstelling. Hij moet nog steeds zijn verplichting van het gebed nakomen. En Allah subhanahu wa ta'ala, barmhartig als hij is, heeft de reiziger een verlichting gegeven voor het gebed. En hij heeft via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons laten weten dat wij het Dhuhr en het Asr gebed mogen samenvoegen als wij reizende zijn. En het Maghrib en het Isha gebed mogen samenvoegen als wij reizende zijn. En dit is al een verlichting. En wat zien wij? Onze broeders en zusters het gebed helemaal verlaten. Dat is geen verlichting meer. Dat is luiheid. Onachtzaamheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Het probleem van ons is dat wij Allah niet kennen. Dat wij hem niet vrezen. En dat we daarom ook geen waarde hechten aan het gebed. Het gebed wat hij ons voorgeschreven heeft. Het gebed wat meerdere malen in de Koran genoemd is. En waar het belang van door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zoveel keren bevestigd is in de sunnah. Waar ik het met jullie over wil hebben, is het besteden van jullie tijd in de vakantie. Jij als mens moet jezelf zien als een verzameling van dagen. Iedere keer waarin er een dag voorbij gaat, is er een stuk van jou verdwenen. Totdat je helemaal op bent en jij doodgaat. Jij bent niet meer dan een verzameling van dagen. En je brokkelt iedere dag af. Iedere keer bestaat er een stukje minder van jou. Want die secondes en uren en dagen die geweest zijn, komen nooit meer terug. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de tijd als een schepsel geschapen. De tijd is een schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. De tijd waarin wij ons bevinden, waar iedere seconde van vergaat, op dit moment, is een schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zweert bij deze schepping in de Koran en hij zegt, wal asr, bij de tijd, innal insana lafi khusr, waarlijk de mens lijdt verlies. En hij maakt geen uitzondering, innal insana lafi khusr, ieder mens lijdt verlies. De uitzondering komt pas daarna. Illa alladhina amanu. Behalve degene die geloven. Watawassaw bilhaqi watawassaw bissabr. En tot het goede oproepen, de waarheid en daarin geduldig zijn. Inna alladhina amanu wa aminu salihat. Heeft hij als tweede genoemd. Degene die geloven en goede daden verrichten. En vervolgens tot het goede oproepen en daarin geduldig zijn. Als je dat niet doet, je gelooft niet, je doet geen goede daden en je verricht geen da'wa, dan leidt je verlies. Harde woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Behoor jij niet tot de mensen die één of meerdere van deze categorieën in zich heeft, dan leidt je verlies. Iedere dag die voorbij gaat, krijg je nooit meer terug. Dus de moslim moet heel secuur zijn met zijn tijd. Hij moet bedenken wat hij met zijn tijd gaat doen. Hij moet zijn tijd inplannen. Hij moet denken, ik ga morgen 8 uur per dag werken, 8 uur op een dag werken. En wat ga ik dan in de avonden doen? Er zijn tal van zaken die je kunt doen. Alleen wat betrekking heeft op je geloof. Je kunt erover leren. Je kunt de Koran lezen. Of memoriseren. Je kunt liefdadigheid geven. Je kunt helpen in het huishouden. De boodschappen. Je moeder helpen of je vrouw helpen. Je kinderen verzorgen. Of met ze spelen en ze aandacht geven. Je kunt luisteren naar een lezing. Je kunt artikelen lezen. Noem het maar op. Alles om jouw kennis over jouw geloof te vermeerderen. En jouw imaan en taqwa daarmee te versterken. En als jij op vakantie bent, dan heb jij zeeën van tijd over. Je hoeft niet te werken of naar school te gaan. Dus je hebt meer vrije tijd dan normaal, waarin jij je verplichtingen moest doen. Werken of school. En wat ga jij dan doen in deze vrije tijd? Ik zeg voorop, het is niet verboden om te genieten. Binnen de perken van de islam. Je mag best wel zwemmen. Je mag best wel met je vrouw alleen zijn. In een hotel. Privé. Geen probleem. Je mag best wel met je neven en nichten spelen. Als je de puberteit nog niet bereikt hebt. Je mag best wel eens een computerspelletje aandoen. Om even te relaxen. Maar vergeet Allah niet. En vergeet niet wanneer de tijd van het gebed aangebroken is. En wanneer jij aan het voetballen bent, dat jij weet dat de tijd van Dohr is aangebroken. Of de tijd van Maghrib is aangebroken. Dat jij Allah niet vergeet. En vergeet niet dat in de vakantie, waarin jij meer vrije tijd hebt, je ook meer aan je geloof besteedt. Meer aandacht aan je geloof. Ook al zit je in een ver oord. Allah ziet alles. Waar je ook bent. In welk donkere hoekje jij ook verstopt. Allah ziet jou en Allah hoort jou. Zoals de ayat voor deze lezing zijn gereciteerd. Allah is dichter bij ons dan onze eigen halsslagader. En hoe dichtbij is je halsslagader in je nek? Allah subhanahu wa ta'ala weet meer over jou dan jij over jezelf. Allah weet wat er in jouw binnenste speelt. Als jij slechte ideeën begint te genereren in jouw hoofd, weet Allah wat je doet. Weet Allah welke ideeën jij in je hoofd begint te brengen. En weet wat de shaitaan influistert in jouw binnenste. En of jij daardoor verleid raakt of niet. Allah subhanahu wa ta'ala slaapt niet. En hij ziet alles en hij hoort alles. En hoe kunnen we ons niet voorstellen? Hoe kan het zijn dat Allah weet wat er in mijn binnenste leeft. En wat er in de binnenste van mijn buurman leeft. Tegelijkertijd. Maar Allah is niet te vergelijken met ons. En wij zijn ook niet belast met het achterhalen van hoe dat in elkaar zit. Het enige wat wij moeten weten is dat Allah alles ziet en alles hoort zoals hij in de Koran dat weergeeft. Wij geloven daarin en leggen ons daarbij neer. En succesvol is degene die Allah de mogelijkheid heeft gegeven om zijn tijd te investeren in het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Weet dat je dan tot de begunstigde mensen behoort. Zij die door Allah in staat zijn gesteld om hun tijd nuttig te gebruiken. En hun tijd nuttig te besteden, omdat iedere seconde, iedere minuut, daarover word jij ondervraagd op Yawm al-Qiyamah. Er zijn drie belangrijke zaken die ons worden gevraagd op Yawm al-Qiyamah. Wat heb jij gedaan met jouw gezondheid die ik jou heb gegeven, zegt Allah. Wat heb jij gedaan met jouw bezittingen die ik jou heb gegeven? Heb je daar dure auto's mee gehuurd? Of heb je daar mooie kleding mee gekocht om vrouwen te imponeren? Of heb je dat gebruikt voor jouw levensonderhoud en voor het sadaqat? En heb jij de verplichte zakat? Ben je die nagekomen? Weet dat jouw geld niet van jou is. Het geld wat jij hebt, heb je van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. En hij beproeft jou. Wat doe je ermee? Besteed je dat aan het goede of aan het slechte? En op jouw Qiyama zal dit voor of tegen jou getuigen. Of je het goed gebruikt hebt of niet. En het derde waarover gevraagd wordt op jouw Qiyama is: wat heb jij gedaan met jouw tijd? Ook de tijd is jou gegund door Allah subhanahu wa ta'ala. Tot een beperkte hoeveelheid. En bij iedereen verschilt dat. En wat heb jij gedaan op die en die dag? Toen je vrij was. Toen je geen verplichtingen had voor werk of school. Wat heb jij gedaan met jouw tijd? Heb jij op het strand gelopen? Je tijd verspild? En gekeken naar mensen waar je niet mag kijken? Of heb jij jouw tijd gebruikt voor goede zaken? Zaken die Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stellen. En we weten allemaal wat die zijn. Iedere vorm van aanbidding kan Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stellen. De islam vraagt niet veel van je. Een tip die ik jullie wil meegeven, voordat jullie op vakantie gaan, is dat je niet moet vergeten. En probeer dat op geen enkel moment van de dag te vergeten. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ten eerste jou altijd ziet en hoort. Ten tweede, dat er een dag zit aan te komen waarop jij die dagen, die uren in jouw vakantie zal moeten verantwoorden richting Allah. Zoals jij jouw uren moet verantwoorden aan jouw baas, wat jij gedaan hebt in die 8 uren werktijd, zo zul jij al jouw dagen en al jouw uren in jouw hele leven moeten verantwoorden richting Allah subhanahu wa ta'ala. En weet dat je op die dag niet kan liegen. Allah ziet door jou heen. Je zal niet eens in staat gesteld worden om te liegen. Omdat in sommige gevallen zelfs de monden verzegeld zullen worden. En de ledematen zullen gaan praten. Dus er zal niets verborgen blijven voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, die zei vaak het volgende. Ik verafschuw het wanneer ik iemand zie niksen. Dat hij niet bezig is met een wereldse zaak of een zaak van het hiernamaals. Dus hij vond het niet erg als hij iemand zag werken om geld te verdienen. Dus voor een wereldse zaak. Maar hij was in ieder geval nuttig bezig. En hij vond het ook niet erg als hij iemand daden van aanbidding zag verrichten. Maar hij vond het erg als hij iemand zag niksen. Gewoon niks doen. Achteroverleunen. Alsof hij zorgeloos is. Niemand van ons is zorgeloos. We zijn hier op aarde gezet niet om zorgeloos te zijn. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. En wij hebben de mens geschapen in moeilijkheden. Wij zijn hier geplaatst om moeilijkheden te ondergaan. Om beproefd te worden. Om te kijken, geloof jij in Allah of niet? Ben jij geduldig of niet omwille van Allah? Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof. Maar als een beproeving jou overkomt, dan pas kun je zien, is het werkelijk een gelovige of niet? Heeft hij geduld met datgene wat hem overkomt of niet? En dan zullen jouw woorden voor jou of tegen jou spreken. In het bijzonder wil ik het advies uitbrengen aan degenen die zich al bezighouden met het leren over de islam. Talabul ilm. Degenen die kennis vergaren op het gebied van het geloof. Vooral zij moeten in tijden van vakantie niet vergeten dat zij moeten blijven studeren. En het ritme van het leren in zich moeten houden. Want als jij terugkomt van vakantie en je gaat weer naar school, je gaat weer kennis vergaren over het geloof. En jij bent je ritme kwijt, dan moet je weer helemaal inkomen. En voor je het weet is de stof al veel verder gevorderd, totdat jij eindelijk in dat ritme bent teruggekomen. Dus in de vakantie, als jij geen vakken krijgt, hou je dan bezig met het memoriseren van de Koran. Ayat voor ayat. Vers voor vers. Blijf het leren. En blijf tijden op een dag vrijstellen speciaal voor muraja'a. Voor het herhalen van de Koran, wat jij gememoriseerd hebt. En houd tijden vrij voor het leren van nieuwe versen. En als wij kijken naar de biografieën van de grote geleerden binnen de islam, dan zien wij dat zij hun tijd heel zuinig gebruikten. Zij sliepen slechts weinig. Over geleerden is verteld dat zij alleen maar 4 uur op een dag sliepen. En 20 uur hielden zij zich bezig met da'wah. Met het leren over het geloof en het verspreiden ervan. En 4 uur was genoeg voor hun. Ze waren fit na die 4 uren. De meeste van ons hebben 8 uren nodig, minimaal. En als we uitslapen, 10 of 12 uren slaap. Als je zou tellen dat 8 uur slaap 1/3 deel van een dag is, van 24 uur. En jij slaapt 8 uur iedere dag van jouw leven, dan heb je 1/3 van je leven vergooid aan slapen. Die andere 1/3 deel, die andere 8 uren per dag, die besteed je aan school of werk. Dus er blijft 1/3 over voor da'wah, of voor islam, of voor ibadah. Dus hoe weinig vraagt Allah van ons? Allah gunt ons onze slaap. Allah gunt ons onze rizq die wij moeten verdienen. En wat geven wij aan hem terug? Hoe tonen wij onze dankbaarheid aan hem? Door middel van daarvan aanbidding. En hoe doen we dat anders binnen die laatste 1/3 deel van die dag? Binnen de laatste 8 uren van die dag. We moeten tijd vrijmaken voor Allah subhanahu wa ta'ala. En herinneren en gedenken wat hij ons gegeven heeft. De geleerden hebben veel van hun tijd besteed aan da'wah, zoals ik zei. Ze hebben boeken uitgebracht, onderzoeken verricht. Ze zijn met oordelen gekomen die onttrokken zijn uit de Koran en Sunna, die niet voor de gewone man begrijpbaar was. En die hebben ze voor de gewone man begrijpelijk gemaakt. Ze hebben boekwerken gemaakt. Werkelijk. Ze hebben de sira van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam helemaal beschreven van A tot Z. Ze zijn vervolgens overleden, deze geleerden. Dus ze konden geen verdiensten meer krijgen. Ze konden geen hasanaat meer krijgen. Maar wat is een van de amal jariya? De liefdadigheden die blijven doorlopen na je dood, dat is het achterlaten van kennis. Islamitische kennis. Waar de mensen, waar de moslim umma nog steeds baat bij heeft als jij bent overleden. Dus terwijl imam Nawawi, imam Muslim, imam Bukhari op dit moment in hun graf liggen, blijven zij hasanaat krijgen. Omdat wij als moslims nog steeds informatie putten uit hun boeken. Wij gebruiken hun boeken nog steeds om te leren. En die hasanaat die wij verdienen voor het leren daarvan, diezelfde hasanaat gaan ook naar deze imams. Fadlun min Allah. Het is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus iemand die dood is en kennis heeft achtergelaten, zal nog steeds hasanaat blijven verdienen. Dus degene die succesvol wil zijn en die verstandig is, die investeert in zijn tijd en investeert dit in het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Voordat hij sterft. Want de doden in hun graf, die zullen spijt hebben. En op jouw qiyama zullen in barzakh, in het dodenrijk, zullen ze Allah vragen om nog terug te keren naar dit leven. Al is het maar voor een uur. Alleen om in dat uur dan goede daden te verrichten die zij in hun leven, tijdens hun leven, niet hebben gedaan. Spijt overmand hun. Hatta idha jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Totdat wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: O mijn Heer, laat mij terugkeren, ja'ni naar dit wereldse leven. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb. Hij heeft spijt dat hij in zijn leven geen goede daden verricht heeft. En hij vraagt om terug te keren, al is het maar eventjes. Kalla, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wel nee. Je zult niet terugkeren. Je hebt je kans gehad. En je hebt hem niet gegrepen. En nu zit jij met datgene wat jij verdiend hebt. Wacht maar op yawm al-qiyama. Dus wanneer jouw dagen in dit leven voorbij zijn, besta jij niet meer. En heb jij geen verdiensten meer die je kunt eigen maken. En Ali radiallahu anhu, die was gewoon om te zeggen: verricht daden, want vandaag is het de dag van daden zonder verrekening. En morgen zal de verrekening plaatsvinden en zullen er geen daden meer verricht worden. Dus hij doelt op yawm al-qiyama. Het belang van tijd wordt op vele manieren binnen de islam uitgedrukt. De tijd is ontzettend belangrijk. Niet alleen de sura die ik net genoemd heb, Wal Asr, duidt daarop. Maar ook verschillende ahadith. Bijvoorbeeld Uthman, radiallahu anhu, die verrichtte eens de wudu op de wijze zoals die verricht moet worden. Zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, het ons heeft geleerd. En hij zei: ik zag de profeet, vrede zij met hem, op deze wijze de wudu verrichten. En vervolgens zei hij: wie twee raka'at verricht en zich wendt tot Allah en zichzelf met niets anders bezighoudt, voor hem is het verplicht gesteld. En er werd gevraagd: ja Rasulullah, wat wordt hem verplicht gesteld? Waarop hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, het paradijs is voor hem verplicht gesteld. Dus slechts het verrichten van twee raka'at kan jou al het paradijs garanderen. En hoeveel tijd kost het om twee raka'at te verrichten? Een paar minuten. En daarmee kan jij het paradijs al verdienen. En iedereen van ons wil het paradijs verdienen. Het is werkelijk makkelijk. Als jij jouw nafs weet te overwinnen. Als jij jouw begeerte weet te overwinnen. Wat is twee raka'at? Wat is het verrichten van wudu? 1 minuut? 2 minuten? 2 raka'at? 3 minuten? 4 minuten? Binnen 5 minuten zou je paradijs kunnen verdienen. En hoeveel keer 5 minuten zit in ons leven? Ontelbaar. Dus het belang van tijd wordt in zulke overleveringen benadrukt. Omdat in slechts weinig tijd een grote beloning kan worden verdiend. In een andere overlevering zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Man qala subhanallahi wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatan fil jannah. Wie subhanallahi wa bihamdih zegt, voor hem zal een palmboom in het paradijs geplant worden. Subhanallah. En een palmboom in het paradijs is niet zoals een palmboom hier. Niets in het paradijs is zoals iets hier. Het is niet te vergelijken. En slechts het zeggen van subhanallahi wa bihamdih. Hoeveel tijd kostte dat? 2 seconden? Subhanallahi wa bihamdih. Niet eens. Ik heb nu 3 palmbomen verdiend in het paradijs. Inshallah. Dus als jij bijvoorbeeld van plek A naar plek B loopt tijdens jouw vakantie en jij hebt niks te doen, richt je dan op dhikrullah. Richt je dan op het gedenken van Allah. Zeg subhanallah wa bihamdi. Als je dat die hele route doet, hoeveel palmbomen heb jij dan niet verdiend? Kijk hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is. En wie la hawla wa la quwwata illa billah zegt, heeft hiermee een schat in het paradijs verkregen. En dit staat in een hadith van Abu Musa al-Ash'ari, die overgeleverd is in Sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Faqultu bala. Faqala la hawla wa la quwwata illa billah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam zei tegen Abu Musa al-Ash'ari: Zal ik jou meedelen wat een schat van het paradijs is? En hij zei: Jazeker. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: La hawla wa la quwwata illa billah. Dat is een schat van het paradijs. En hoe zullen de schatten van het paradijs eruit zien? We kunnen daar alleen maar over dromen. Je mag erover dromen van mij, maar ik geef je 1 ding mee. Het paradijs is iets wat onze fantasie te boven gaat. Hoe ver onze fantasie ook gaat over het paradijs, het komt niet eens in de buurt van de werkelijkheid. Zo mooi is het. En de studenten van kennis, degenen die zich richten op het leren van de islam, die moeten hun tijd dus goed besteden en weten wat zij voor zichzelf moeten opbouwen. De geleerden die succesvol waren, zoals Imam Nawawi. Imam Nawawi is bij de meesten van ons bekend. En zijn boeken hebben de meesten van ons ook al gepasseerd. Hij is bekend op gebied van overleveringen. Met name op gebied van overleveringen. En hij heeft vele boeken geschreven. Maar Imam Nawawi heeft alleen maar de leeftijd van 45 jaar bereikt. Hij is niet zo oud geworden. Maar kijk wat hij achtergelaten heeft. Generaties na hem genieten nog steeds van zijn boeken. En zijn boeken zijn nog steeds bekend onder de moslims. En de moslims leren hun aqida nog steeds uit zijn boeken. Leren de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam nog steeds uit zijn boeken. En al die hasanaat van al die eeuwen en al die generaties komen hem toe. Wat een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik hoop dat wij tot een van zulke mensen zullen behoren. Allahumma ameen. Een advies aan de jongeren is om hun tijd goed te besteden en vooral in de vakanties. De vakanties die zijn lang en keren ieder jaar terug. Jij hebt per jaar, als het om school gaat, een maand of 3 of 4 in totaal vakantie. Dat komt neer op 1/4 of 1/3 deel van het jaar. En wat doe jij in dat deel van het jaar? Gebruik het voor kennis. Want als jij deze vakanties vergooit, dan vergooi jij een groot deel van jouw leven. En tijdens je vakantie heb je ook geen les. Dus heb je meer vrije tijd. En dit zul je moeten investeren in het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. In het verrichten van goede daden. In het vergaren van kennis. In het genieten van onderwijs. In de moskeeën bijvoorbeeld. Als er een lezing of een khutbah is. En op die manieren kun jij jouw vakantie goed benutten. Is het niet zo, beste broeders en zusters, dat wij allemaal het paradijs nastreven. Ik mag hopen van wel. Dat wij allemaal hopen uiteindelijk in het paradijs van Allah subhanahu wa ta'ala terecht te komen. En zou jij niet, als jij het paradijs binnenkomt, de profeet sallallahu alayhi wa sallam willen ontmoeten? De man die wij onze hele leven hebben gevolgd, maar nooit één keer hebben gezien, of gesproken, of hebben gehoord. De man die wij zo adoreren, die wij zo lief hebben, en die wij blindelings volgen. Zouden wij hem niet dan eens een keer willen ontmoeten in het echt? In levende lijven, in het paradijs. Ik ga ervan uit dat iedereen dat wil. In een overlevering van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vertelt hij hoe wij in zijn nabijheid kunnen zijn. Hoe wij met hem kunnen zijn in het paradijs. En hij zegt sallallahu alayhi wa sallam: de onderhouder van een wees, dus een weeskind, al is hij van zijn familie of erbuiten, hij en ik zijn als deze in het paradijs. En hij deed zijn wijsvinger en middelvinger omhoog, naast elkaar. Dus als wij een wees onderhouden, zullen wij in het paradijs terechtkomen naast Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij zullen dikke vrienden zijn met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hoe moeilijk is het? In onze landen van herkomst zijn er genoeg weeskinderen. We kunnen ze opzoeken. En tegenwoordig is er zelfs het gemak dat er liefdadigheidsinstellingen zijn die het jou aanbieden. Wij kennen een verzameling weeskinderen die op zoek zijn naar onderhouders. Wilt u er een zijn? Het wordt ons in onze schoot geworpen. Letterlijk. De kans om met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in het paradijs te zijn. Grijp die kans. Grijp die kans straks als je op jouw vakantie bent. In jouw land van herkomst. Zoek de weeshuizen op. En je hoeft maar slechts één kind te kiezen om te onderhouden. En jou is het paradijs beloofd. Met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En in een andere overlevering die Abu Huraira radiallahu anhu heeft overgeleverd. Of heeft overleverd. Staat dat hij die zorgt voor een weduwe of een arme dezelfde positie zal krijgen als een strijder op de weg van Allah. En van iemand die 's nachts en overdag bidt. Hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En deze overlevering staat in Sahih al-Bukhari en Muslim. De verzorger van een weduwe en een behoeftige is als een strijder op de weg van Allah. Of als iemand die 's nachts en overdag bidt. Kijk wat een positie, subhanallah. Metgezellen in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die op het strijdveld overleden. Hun is het paradijs beloofd. Zij hebben die hoge positie. Zij hebben dat hoge niveau bereikt. En wij kunnen dat met veel meer gemak ook bereiken. Door het onderhouden van een weduwe. Een vrouw die gescheiden is. En die de zorg van kinderen wellicht nog op zich heeft. Maar daar geen middelen toe heeft. En het verzorgen en onderhouden van een behoeftige en arme persoon. Die zijn er ook genoeg in onze landen van herkomst. Als wij hun weten te onderhouden. Tot aan de dag dat wij sterven. Inshallah zullen wij dan behoren tot deze mensen met dit niveau in het paradijs. En tot slot wil ik alle vakantiegangers een paar adviezen meegeven over datgene wat zij moeten meenemen op hun vakantie. Het eerste wat ik jullie aanraad om mee te nemen op jullie vakantie is taqwa. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. En neemt proviant mee. En de beste proviant is taqwa. Taqwa is het vrezen van Allah subhanahu wa ta'ala voor zijn bestraffing. Dat jij een bescherming opwerpt tussen jou en zijn bestraffing. Dus dat je voorkomt dat jij in aanmerking komt voor zijn bestraffing. Dat is taqwa. Met andere woorden, dat je je onthoudt van het zondige. En dat je je bezighoudt met ibadat, met aanbiddingen. Iemand die taqwa in zich heeft, aan zijn gedrag kun je zien waar hij naartoe gaat. Hij vermijdt de zonde en hij doet alleen de goede daden. Dus neem taqwa mee. Ten tweede wil ik tegen jullie zeggen, neem de Koran mee. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is te makkelijk om te denken, als ik daar ben, op mijn vakantiebestemming, in mijn land van herkomst, zijn veel moslims, ik zal mij begeven onder de moslims, er is vast wel een mushaf daar te vinden, er is vast wel een Koran daar te vinden. Nee, denk niet te makkelijk. Want als jij daar bent, is de verleiding te groot. En zul je misschien niet eens denken van, ik moet Koran lezen. Maar als je de Koran bij je hebt, en je ziet hem in je jaszak of in je binnenzak, dan zul je eraan herinnerd worden. Of als je je koffer open doet. En dan ben je meer geneigd om de Koran te lezen. En erover te overpeinzen. En hem wellicht in jouw vrije tijd ook nog uit het hoofd te leren. Althans een aantal versen. Dan wanneer je hem niet meeneemt. En als je op vakantie gaat, neem ik aan dat je op zoek bent naar rust. Je wilt uitrusten. Van een druk jaar werk. Of een druk jaar school. En jij bent op zoek naar rust in jouw vakantieoord. Wat als ik tegen jou zeg dat het lezen van de Koran jouw werkelijke rust geeft? Ik zeg het niet alleen, Allah subhanahu wa ta'ala zegt het in de Koran. Allah zegt in de Koran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Degene die gelovig zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah, weet, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. En zikrullah, daaronder valt ook het lezen van de Koran. Het lezen van de Koran zal jou werkelijke rust geven. Nog meer rust dan wanneer je alleen uitrust op je vakantie. Als je uitrust op je vakantie en tijdens het uitrusten Koran leest, zul je het ware genot en de ware rust vinden. En als laatst geef ik jullie als advies mee, zoals in het begin is genoemd door een van de broeders, dat je geld meeneemt. Geld om jezelf te verwennen is niks op tegen, maar vergeet de armen niet. Zij die behoeftig zijn. Zij die geld nodig hebben om hun maag te vullen. Onze magen zijn vol, onze buiken zijn dik. Dik. En deze mensen zijn dun. Je kunt hun ribben tellen. Miskien. Geef hem wat dirhams. Geef hem genoeg te eten. Voor een dag. Voor 2 dagen. Voor 1 week. Voor ons is het niks. Extra geld mee voor deze mensen. Die het zo hard nodig hebben. Geniet van je vakantie. Maar laat de behoeftigen ook meegenieten. En geef ze hun rechten. En je moet weten, beste broeders en zusters, en dat is een beloning voor ons, en een soelaas, een troost voor ons, dat als wij weten wanneer wij sadaqa geven, en geef het met een goede intentie, en geef het met kennis over deze overlevering die ik jullie nu ga geven. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, was sadaqatu tutfi'ul khati'ah, kama yutfi'ul ma'u an-nar. En liefdadigheid blust de zondes, zoals water vuur blust. Dus als jij liefdadigheid geeft, jouw zondes die jij verricht hebt, en we hebben allemaal zondes, die worden geblust, die worden weggewist. Omdat jij sadaqa hebt gegeven. Houd deze overlevering in je achterhoofd. En hou jouw zondes in jouw achterhoofd. En hoop dat met deze sadaqa, met deze liefdadigheden, dat die zondes vergeven zullen worden. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.